Johannes 14 vanaf vers 22. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij die hoort is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover. Het gedeelte wat wij hier voor ons hebben, in dit gedeelte spreekt de Heer aan de ene kant natuurlijk over dat hij zou heen gaan naar het huis des Vaders, zoals het al stond in de eerste verse van dit hoofdstuk. En aan de andere kant spreekt het erover hoe de Heer op andere wijze wel degelijk bij hen zou blijven. Zodat er twee waarheden zijn. De een is dat de Heer ten hemel zou varen en daar zijn positie aan de rechterhand Gods innemen, zoals dat verder heet. Terwijl aan de andere kant tegelijkertijd vastgesteld wordt dat de Heer wel degelijk bij de zijnen zou zijn. Komt hij erop, hè? Dat hij bij de zijnen zou zijn, ja. Maar dat staat hier immers. Want weliswaar staat er boven vers 15 netjes belofte van de Heilige Geest. Dat is natuurlijk correct, maar in de praktijk komt het erop neer dat de Heer belooft dat hij zelf bij zijn discipelen, bij degenen die in hem geloven, zou zijn. Want dat is wat de Heer dan uiteindelijk als commentaar geeft, in elk geval in vers 18. Waar hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Niettemin, er zou een kleine tijd komen, of na een kleine tijd zou het zo zijn dat de wereld hem niet meer zou zien. Maar niettemin, zegt de Heer, leef ik, dat is vers 19, hè. Niettemin leef ik, hoewel je me niet ziet, niettemin leef ik en gij zult leven. In de praktijk betekent dat natuurlijk dat de Heer zou leven ook inderdaad in de zijde, in de gelovigen. En verder staat er, in die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Dat is precies de beschrijving van de situatie in onze bedeling. Dat zouden wij niet weten wanneer het niet zo zou zijn dat later in de Paulinische brieven met name daar uitgebreid over gesproken wordt. Over de tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Maar als we die kennen, herkennen we het ook in deze woorden. En eigenlijk gaat het er natuurlijk om dat het andersom ook zo is. Als men deze woorden van de Heer ooit gehoord heeft en niet begrepen heeft, maar wel onthouden heeft, dan zal men later inzien wat deze woorden betekenen. En dat is ook de reden waarom het aan de discipelen verteld was. En het wordt ook later uitdrukkelijk toegelicht in vers 26 bijvoorbeeld. De trooster, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Zodat al wat later geopenbaard zou worden, wanneer namelijk de hele waarheid, of al de waarheid zoals het heet, via de Heilige Geest of door de Heilige Geest zou bekendgemaakt worden, zou het waarheid zijn die regelrecht aan de woorden van de Heer Jezus zelf ontleend zou zijn. En zo gebeurt het natuurlijk ook. Want hoe dan ook, het blijkt dat met name in deze hoofdstukken de Heer spreekt over de eigenaardigheden van de tegenwoordige bedeling. Goed, verder is natuurlijk de gedachte dat de wereld hem niet zou zien, maar zij zouden hem zien, of de wereld zou hem niet kennen, maar de gelovigen zouden hem kennen. En dat is ook de vraag die in vers 22 gesteld wordt. Wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En de belangwekkende waarheid daarbij is dat inderdaad de Heer slechts zich zal bekendmaken aan degenen die in hem geloven. Dat is een van de meest merkwaardige verschijnselen wellicht wel in onze bedeling. Een bedeling namelijk, een periode dan ook, waarin de wereld officieel vanuit Bijbelstandpunt in duisternis is. waarin God zich niet kenbaar maakt, zich niet openbaart, niet ingrijpt enzovoort, op geen enkele wijze aangewezen kan worden, maar waarbij aan de andere kant de Heer zich wel degelijk bekend maakt aan degenen die in hem geloven. Hij doet het overigens nog steeds gewoon door zijn woord, zodat je daar ook niet de vinger bij kunt leggen en kunt zeggen, kijk, hier is God actief of daar is God actief, want dat is ook niet te bewijzen. Waar het om gaat is gewoon dat het licht uit de wereld verdwenen is. Ik weet niet of ik dat hier gezegd heb of dat het elders was in de afgelopen dagen. Maar de algemene Bijbelse waarheid is deze, dat de wereld in duisternis is achtergebleven sinds de Heer Jezus zich teruggetrokken heeft uit de wereld. Of zoals Johannes 1 het zei, het licht was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En het licht kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En sindsdien zijn zowel de wereld als de zijnen onder het oordeel uit Johannes 3, waar immers gezegd wordt dat degenen die niet geloven reeds onder het oordeel of in het oordeel of gewoon geoordeeld zijn, waarna gezegd wordt, en dit is het oordeel, dat het licht was in de wereld, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En de gedachte is dan ook dat de wereld in duisternis is achtergebleven, terwijl aan de andere kant er weliswaar licht is, maar dat licht schijnt niet in de wereld, maar het licht schijnt in de harten der gelovigen. Dat is wat de apostel later letterlijk zo zegt in 2 Korinthe 4, waar hij zegt dat hij een dienaar is van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En dan zegt hij ook inderdaad dat weliswaar God beloofd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen. Maar in onze dagen is het dan zo dat dat licht schijnt in onze harten. God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4 staat het allemaal. Dat is precies de situatie. Licht, er is weliswaar licht, maar het licht is niet in de wereld. Het licht is in onze harten. En dat is eigenlijk waar naar hier gevraagd wordt. Hoe is dat, dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En dat betekent inderdaad dus dat het een interne, een inwendige zaak is in het leven, of beter nog in het hart van de gelovigen. En dat antwoord erop wordt dan ook eigenlijk gegeven pas in vers 26. Want daar staat dat. De trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En het woord indachtig drukt ook duidelijk uit dat het om de dingen gaat van het hart. Hè? Maar goed. Niettemin, de Heer begint te antwoorden in vers 23 en zegt, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En in verband met de vraag van vers 22 betekent het inderdaad dat dat woord ook inderdaad komt tot en actief is in degene die hem lief heeft. Dat wil zeggen, in de gelovigen. En dat is dus de manier waarop de Heer zich wel zou bekendmaken aan gelovigen, maar niet aan de wereld als zodanig. Want alleen wie hem lief heeft, zal zijn woord bewaren. En dan staat er ook, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. De aardigheid van het vers is natuurlijk dat het antwoord is op de vraag van vers 22. En dat betekent dan inderdaad dat het woord Gods, ofwel de Heer Jezus, inderdaad komt niet tot de wereld, maar tot de gelovigen. Dat is gewoon het antwoord op de vraag. Aan de andere kant is het voor ons aardig, omdat wij dikwijls belast zijn met allerlei theologieën over de overeenkomst. Maar meer denk ik over het verschil tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar de aardigheid is dat wij hier in deze hoofdstukken juist gecorrigeerd worden, want hier wordt uitdrukkelijk eerst aangekondigd dat de Heilige Geest zal wonen in de gelovigen en daarna staat in vers 23, mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken, zodat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie wonen in de gelovigen. En dat zeggen kan ik een glimlach nooit onderdrukken, want ja, hè? Waar blijf je nou met alle theorieën over een drie-enige God? Ik bedoel, de term mag dan, is niet eens bijbels, maar mag dan min of meer bijbelse waarheid aanduiden. Maar al wat erover gezegd wordt, blijkt onbijbels te zijn. En dat blijkt hier dus ook. Hè? Het is de Vader, het is de Zoon, volgens vers 23, en het is ook de Heilige Geest die in ons woont. Want het is inderdaad volstrekt dezelfde God. En er is er ook inderdaad maar één. Staat hier dus uitdrukkelijk genoeg. Trouwens, misschien vergeet ik het anders, maar dan wijs ik ook in dit verband maar meteen op het einde van vers 28. Ik weet niet of u van de theologische redeneringen op de hoogte bent, maar in de theologische redeneringen worden uitdrukkelijk de Vader, de Zoon en de Geest naast elkaar geplaatst als gelijkwaardig. Dat is precies de fout, want zij staan niet naast elkaar, maar zij staan inderdaad onder elkaar, hè? Ik heb het wel eens vaker gezegd hier ook, geloof ik. God is eigenlijk God de Vader, de Gever, uit wie alle dingen voortkomen, is de onkenbare, de onzienbare. Degene van wie geen voorstelling te maken is. De onzienlijke God heet hij dan ook, de Eeuwige. Het is bijna hetzelfde als de eeuwigheid trouwens. Maar niet te kennen. Dat staat helemaal bovenaan. Dat is de hoogste beschrijving eigenlijk van de Godheid. Daarna kennen wij niet de Zoon, maar in tegendeel kennen wij God als de actieve. En dan worden dus inderdaad de geest, ik moet hem even opschrijven, de poosje tegenaan kijken. God de schepper is de onkenbare, daaronder op een lager niveau wordt God beschreven als geest. En het is echt een lager niveau. God is de onkenbare, de onbeschrijfelijke, enzovoorts de onzienlijke. Maar als hij beschreven wordt, wordt onder andere gezegd God is geest. Dus dat is een veruiterlijking van de Godheid. Hierarchisch staat het inderdaad op een lager niveau, want geest is inderdaad een actieve kracht. En als u wilt kunnen zeggen, de geest Gods is dus inderdaad de actieve, krachtige, werkzame, maar nog steeds onzienlijke Godheid, want geest is per definitie nog steeds onzienlijk. En daarna pas krijgen we God die zich openbaart en gestalte aanneemt. En dan schrijf ik niet eens Zoon op, want ik heb Vader ook niet opgeschreven. Ik schrijf gewoon op Christus. Het had ook kunnen zijn Jehovah, want het is precies hetzelfde. Jehovah, Jezus, Christus of wie hij is. Hij is het uitgedrukte beeld. Het zichtbare, de gestalte van de Godheid. Christus die het beeld Gods is, zal ik maar zeggen. Hetzelfde zou je trouwens ook net zo goed kunnen zeggen van Jehovah in het Oude Testament. Hij is het beeld Gods. Hij was degene die wel gezien kon worden. Die weliswaar niet altijd gezien werd. Maar dat zegt niks. Er zijn mensen die ik ook niet altijd zie. Gelukkig. Maar goed. Maar Jehovah is wel degelijk het uitgedrukte beeld ook van Gods wezen. Dat wil zeggen de zichtbare verschijning van de Godheid. En dat staat inderdaad nog een niveau te lager. Meer zal ik er niet over zeggen. Maar het probleem is dat in de traditionele leer van drie eenheid met deze drie begrippen, en dan worden natuurlijk vader, zoon, vader, geest en zo, die worden dan punt 1 in de verkeerde volgorde gezet. Want dit is echt de Bijbelse, dat ga ik nou niet bewijzen. Dat kan wel ook, dat je zo laten zien dat dit de Bijbelse volgorde is. Maar bovendien, want die volgorde is niet eens het belangrijkste dan, bovendien zet men ze niet boven elkaar als een veruiterlijking, een afdaling, een openbaring van de Godheid, maar men zet ze naast elkaar en daar komt ook de uitdrukking drie enige God vandaan. En dan krijg je dus in de redenering, laat ik het anders zeggen, die redenering, die theologische redenering, is in de tijd ontwikkeld tegen de redenering die ik nu net hier naar voren breng en ook op het bord schrijf. Dan wil ik het even niet hebben over de volgorde, maar een van de vragen met betrekking tot die drie eenheid was altijd, zijn zij gelijk, staan ze die drie op gelijk niveau of niet? En ik zeg, dat is niet het geval. Dat is niet gelijk niveau. Het is alleen gelijk omdat het één en dezelfde God is. Dan is het ook inderdaad gelijk. Maar als je gaat splitsen, als je het verschil gaat bespreken, doen we nou even, en je vraagt dan, staat dat op gelijk niveau? Dan is het antwoord nee. Het is gelijk niveau. Als je het niet splitst en zegt, het is één en dezelfde God. En we hebben maar één God. We zijn monotheïstisch. Voor het geval dat u dat vergeten mocht zijn. Christenen zijn monotheïstisch. Dus laat u dat gezegd zijn. Hè? We hebben nee, het staat in de Bijbel ook. Het is maar één God. Zie? En dan kun je niet praten over verschil in niveau. Hoezo? Verschil waar tussen? Er is maar één God. Maar als men verschil gaat maken, en dat kun je natuurlijk doen, verschil in verband met de aanduiding of openbaring van de Godheid, dan is er wel degelijk niveauverschil, om zo te zeggen. En dat staat hier ook aan het eind van vers 28. Terwijl de theologische redenering altijd is, Vader en Zoon en Geest zijn gelijk, staan op gelijk niveau enzovoorts. De een is niet hoger dan de ander. Kun je zo lezen, staat in alle handboeken, zal ik maar zeggen. Niettemin staat er hier in Johannes 14, vers 28. Want mijn Vader is meerder dan ik. Aan het eind van het vers. Laat je zelf kunnen bedenken, want je hoeft niet eens te vragen wie is Vader. Dat heeft er niks mee te maken. De Vader is altijd meerder dan de Zoon. Zoon is Zoon, omdat hij ontvangt van de Vader. En degene die ontvangt is minder dan degene die geeft. Kortom, degene die gezegend wordt is minder dan degene die zegent. Dat staat, zo staat het in Hebreeën. Het is toch volstrekt Bijbels. Het is niks filosofie. Het staat gewoon concreet in de schrift. En de Zoon ontvangt van de Vader. De Zoon wordt door de Vader gezegend. Dus de Vader is meer dan de Zoon. En dat komt omdat de Zoon de veruitdrukking is, de openbaring is van het origineel, van de Vader namelijk. En het origineel is uiteraard ook meer dan de afdruk, dan wel het afschijnsel. En van de Zoon zeggen wij, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En dat zeggen wij niet, dat staat allemaal gewoon zo in de schrift. En het afschijnsel van heerlijkheid is uiteraard minder dan de heerlijkheid zelf. Dus het is moeilijk aan. Het staat gewoon in de schrift. Als je nou al die ballast niet met je meesleept, hebben we dus geen enkel probleem. Dat heb ik altijd, hè? Goed. In elk geval, vers 23 zegt uitdrukkelijk dat Geest, Vader en Zoon in ons wonen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat we niet alleen vast moeten stellen dat de Heilige Geest niemand anders is dan de Heer Jezus Christus, maar nou als de onzienlijke en wonend in ons. Het is ook niemand anders dan God zelf. Bovendien, Christus is ook God. Het is echt één zaak. En daar gaat het hier uitdrukkelijk om. Nou, lijkt me wel genoeg zo. Dan vers 24. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En dat staat natuurlijk tegenover. Die mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren in vers 23. En bedenk nog steeds dat het antwoord is op de vraag, hoezo zult gij uzelf aan ons openbaren en niet aan de wereld? Het punt is dat de Heer zich alleen openbaart inderdaad aan degene die hem lief hebben. Want in hen komt hij. Daarom, het is geen uitwendige zaak. God of de Heer Jezus of de Geest, hoe dat maar heet, staat niet naast ons. En is ook niet aanwijsbaar aanwezig, maar is in ons. Juist omdat hij niet aanwijsbaar onwezig wil zijn. En juist omdat hij zich verbergt voor de wereld. Dat is de gedachte. Dus die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. Dat komt overeen met de vraag van vers 22. En slaat dan op de wereld. De wereld is dat wat hem niet lief heeft. De wereld is die wereld die zijn woorden niet bewaart. Die wereld, dat zijn die mensen uit Romeinen 1 vers 18, die de waarheid in ongerechtigheid eronder houden en over wie dus de toorn Gods openbaar wordt nu. Precies zoals het er staat. En dat is inderdaad waar het om gaat. Dat is de duisternis, het oordeel wat over de wereld ligt. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft, zodat weer de Heer weliswaar spreekt over vader en zoon, maar helaas worden deze woorden dikwijls precies in de omgekeerde functie, in de omgekeerde bedoeling gebruikt. Want deze hoofdstukken, en trouwens het Johannes-evangelie in het algemeen, wordt nogal eens gebruikt om te spreken juist over het verschil tussen vader en zoon. Want die staan hier immers altijd naast elkaar genoemd. Maar het is natuurlijk een misverstand. Als ze naast elkaar genoemd zijn, is het niet om het verschil aan te geven uiteraard, maar om te wijzen op de overeenkomst. Dat het namelijk gaat om één en dezelfde God. En dat is het probleem. Men mag die verzen niet gebruiken in een richting die tegenovergesteld is aan de richting die aan de woorden zelf gegeven wordt. Waar gaat het maar om? Het gaat juist om de eenheid tussen die beiden. Omdat het maar één is. Eén God. Want dat woord, dat is weliswaar het woord van de Heer Jezus. Maar daarna zegt de Heer, het is het mijne niet, maar het is des vaders die mij gezonden heeft. Waarbij ik me weer even zeg, de zender is meer dan degene die gezonden wordt. Hè? Maar als men het woord van de Heer Jezus lief heeft, dan woont die Heer in ons harten. Als wij het dat woord liefhebben en het blijkt het woord Gods te zijn, dan betekent dat God in onze harten woont. En als het de geest is door wie dat woord is voortgebracht, en dat staat allemaal zo in de schrift, dan betekent dat het de geest is die in onze harten woont. Op drie manieren om precies hetzelfde te beschrijven. Goed, dan vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u wonende, blijvende, verblijvende, bij u wonende, terwijl ik bij u was. Maar de trooster zal u alles leren. Dan sla ik even een paar woorden over, zodat we de zin gewoon even wat sterker houden. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u wonende, maar de trooster zal u alles leren. Zodat de Heer in vers 25 dus zegt dat hij hem niet alles geleerd heeft. Dat klopt. Deze dingen is ook een beperking, hè? Deze dingen wel, die dingen niet. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Terwijl ik bij u was. Bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. En die hele tussenzin luidt dus eerst even weg, hè. Maar de trooster zal u alles, die zal u alles leren. Wanneer dan? En hoe dan? Nou, hoe dan? Door later inderdaad nog wat aan de schriften toe te voegen. Bedenk dat als de Heer deze dingen spreekt, slechts nog maar het Oude Testament bestaat. Hè? Alleen de Oude Testament is geschriften. En dat betekent dus dat er aan het woord Gods, in het algemeen, nog het een en ander zou worden toegevoegd. Namelijk wat wij dan het Nieuwe Testament noemen. En ook nu weet ik niet of ik dit alles hier gezegd heb, maar het is nooit weg. Het punt is dat heel het Nieuwe Testament, dat bedoel ik uitdrukkelijk Matthäus tot en met Openbaring, wel degelijk gemeentelijke waarheid bekend maakt. U hebt misschien ooit de gedachte gehoord dat het Nieuwe Testament, en met name de Evangeliën, dat dat niks met de gemeente te maken zou hebben, omdat het allemaal plaatsvindt in de dagen dat de gemeente nog niet bestond. Of dat het plaatsvond, zoals de geschiedenis van Handelingen, in de dagen dat de Paulinische en dus gemeentelijke waarheid nog niet openbaar gemaakt was. Nou, daar zitten heel wat misverstanden aan. En deze misverstanden leiden tot de gedachte dat eigenlijk maar drie brieven in het hele Nieuwe Testament op ons van toepassing zouden zijn en de hele rest niet. Ik weet niet of je het ooit gehoord hebt, maar dat komt nogal eens voor, hoor. Alleen dat wordt in het publiek nooit zo hard op gezegd, maar dat is wel zo. Dat zijn de gedachten die in onze kringen werd aangeduid als de drie brievenbroeders. We hadden het aanloop nemen om het uit te spreken. Vooral 's morgens vroeg, hè. We hebben de klok nog een uur gezet ook, dus het is nou erg vroeg. De drie brievenbroeders heet dat. Dat is Efeze, Filippenzen, Colossenzen. De drie gemeentelijke gevangenisbrieven van Paulus, de laatste dus. En alle rest heeft er niks mee te maken, zegt men, want het gaat allemaal over Israël en over een koninkrijk aan Israël, over een nieuw verbond aan Israël enzovoorts. Maar dat is een groot misverstand. In eerste plaats is het in strijd met wat uit de geschriften zelf duidelijk blijkt. Het is dus per definitie een vooroordeel. Uit de Bijbelboeken blijkt zelf dat het anders is. Maar bovendien moet ik er nog wat anders bij zeggen. Het hele Nieuwe Testament is geschreven in de dagen van de gemeente. En de gemeente, die bestaat sinds de opstanding van Christus, want die is daarop gebaseerd. En de redenering van dat men dat niet wist, doet daar natuurlijk niks aan af. Hoe langer je erover nadenkt, hoe belachelijker die redenering wordt. Men zegt dan, ja, maar dat wist Petrus niet, dat het de gemeente was. Die dacht dat het ging om het koninkrijk wat openbaar zou worden. En dan zeg ik, ja, misschien is dat wel zo, hoewel dat niet zeker is natuurlijk. Maar misschien is dat wel zo, maar dat verandert niks aan de feiten. We hebben het niet over wat men dacht dat het was, we hebben het over wat het was. En over wat wij weten dat het is. En Christus is het hoofd van de gemeente, de eersteling daarvan. En hij wordt ons niet voorgesteld als de eersteling van het koninkrijk, van een geopenbaard koninkrijk of zo. Integendeel, door zijn opstanding werd hij het hoofd van de gemeente. Daar begint dus de gemeente, dat kan niet missen. Nou goed, meer zal ik daar dan niet van zeggen. Maar het punt is dat alle nieuwtestamentische geschriften inderdaad geschreven zijn in de dagen van de gemeente, door mensen die van de gemeente, waar wij ook deel van uitmaken, ook deel uitmaken. Precies hetzelfde. Eigenlijk andersom. Wij maken deel uit van dezelfde gemeentes waar Petrus deel van uitmaakt en waar Jacobus, niet te vergeten, Jacobus deel van uitmaakt, enzovoorts. In hoeverre zij daarvan op de hoogte waren, dat staat nog te bezien. In hoeverre wij daarvan op de hoogte zijn, ja, dat staat ook nog te bezien. Ja, zoveel gelovigen zijn er ook weer niet die inderdaad weten wat de Paulinische waarheid inhoudt, wat de gemeentelijke waarheid inhoudt, wat de gemeente voor een ding is. Niettemin als ze gelovigen zijn, maken ze van die gemeente deel uit. Ze weten wat voor consequenties dat heeft. Dat heeft er niks mee te maken. Het is gewoon zo. Dat is niet een subjectieve, maar een objectieve waarheid. En dat betekent dat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, ook Openbaring bovendien, allemaal geschreven zijn door leden van de gemeente, om zo te zeggen. En ze openbaren ook gemeentelijke waarheid. Al moet ik zeggen dat niet altijd de openbaring van gemeentelijke waarheid de grote inhoud is van die boeken. Dat is niet zo. Maar het moet toch duidelijk zijn dat de openbaring van het Koninkrijk van Christus straks op aarde, zal ik maar zeggen, kortom, al die dingen die op Israël betrekking hebben, die hoeven heus in het Nieuwe Testament niet beschreven te worden, want die staan in het Oude Testament allemaal al. Het Nieuwe Testament is immers dat wat beloofd is in het Oude, door zowel Mozes, zowel de wet heet dat, als de profeten en zelfs de psalmen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat zijn allemaal dingen die we gewoon uit het Oude Testament kunnen leren. De prediking in de dagen van de Heer Jezus en zelfs in de dagen van Handelingen grotendeels was een prediking op basis van de Oud-Testamentische geschriften. Waarom moet er wat aan toegevoegd worden? Dat is nergens voor nodig. Nee, de enige reden waarom wat er toegevoegd moest worden, is dezelfde reden als waarom aan Paulus bepaalde dingen geopenbaard werden, buiten de 12 apostelen om, buiten de discipelen om en buiten de gemeente in Jeruzalem om. Want aan Paulus werd de speciale waarheid met betrekking tot onze bedeling geopenbaard. En omdat dat inderdaad de verborgenheid was in het Oude Testament, omdat het dus een nieuwe toepassing was van de Oud-Testamentische profetieën, want daar gaat het om, dat is het eigenlijk, hè? Omdat het een nieuwe, voorheen verborgen toepassing was van de Oud-Testamentische profetieën, moest daar dus wat aan toegevoegd worden. En dat gebeurt met name in de Nieuw-Testamentische brieven, in het bijzonder dan de brieven van Paulus natuurlijk. En vervolgens is het zo dat deze waarheden wel degelijk ook gevonden worden in de uitspraken en meer nog in de bediening, de tekenen, de werken namelijk van de Heer Jezus. En daarom werden bijvoorbeeld onder andere de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, geschreven. Al werden ze natuurlijk ook geschreven om gewoon het leven van de Heer Jezus te beschrijven. Maar niettemin, het belangrijkste van de evangeliën is niet eens dat ze het leven van de Heer Jezus beschrijven, want dat doen ze dan nog erg slecht. Elke historicus weet dat. Ja, historisch wordt het maar slecht gedaan. Maar het punt is ook dat het daar ook niet om gaat. Het gaat om gemeentelijke waarheid die daarin opgesloten zou zitten en die daarin ook genoemd wordt door de Heer. En dat is ook zo. Daarom wordt het beschreven. En verder, een boek als Openbaring levert dan meestal de grootste problemen op. Maar dat hoeft helemaal niet, omdat het boek Openbaring gewoon uiteenzet hoe de Heer die zich in onze dagen verbergt, in overeenstemming met wat heel het Nieuwe Testament dus leert, hè, dat hij zich verbergt en gezeten is in de rechterhand Gods in de hemel, hoe die Heer die zich in onze dagen verbergt in de toekomst alsnog zich zal openbaren en alsnog zijn koninkrijk op aarde zal oprichten en hoe de gemeente daar een rol in speelt uiteraard. Als je voorheen de gemeente niet kent, dan kun je dat natuurlijk moeilijk terugvinden in het Oude Testament, wat de gemeente doet in verband met de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. En vandaar dat we die dingen dan ook inderdaad in het boek Openbaring tegenkomen. Maar goed, omdat het dan toch over gemeentelijke dingen gaat in verband met de wederkomst van Christus, vinden we ze ook inderdaad in Openbaring niet in klare taal terug, want het zou dan toch een verborgenheid moeten blijven. Dus we vinden het gewoon terug in de vele visioenen van Openbaring. Dat is geen enkel probleem. Maar we vinden daar niet alleen gemeentelijke waarheid, we vinden hoe het daarna verder gaat. Om maar een voorbeeld te geven, Openbaring 12, we vinden die vrouw, Israël, die leven geeft aan de mannelijke zoon, die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is uiteraard de gemeente, die wordt weggerukt tot God en zijn troon en daarna wordt verteld hoe het verder gaat. En als je dan heel goed leest, dan lees je daar dat de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon, naar de hemel dus, en dat Satan en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. Want dat staat er allemaal in hoofdstuk 12 van Openbaring. En hoe de gemeente in de eerste plaats belast wordt met de verzorging van Israël daar in de woestijn. Ja, moet je netjes lezen, maar dat staat er heus allemaal wel. Als je dan nog verder leest, het volgende hoofdstuk, vraag je natuurlijk af wie eigenlijk die 144.000 moet verzegelen. Nou goed, maar laten we het daar niet over hebben. Maar dat is het, hè. En je vindt dus inderdaad een Openbaring in de 24 oosten in de hemel rond de troon. Wie zou dat nou wezen? Het feit alleen al dat niemand het weet of dat het zo slechte bewijs is, bewijst wat het is. Bewijst dus dat we met de gemeente uit de bedeling der verborgenheid te maken hebben enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Sluit dus allemaal aan. Wat ik maar gezegd wil hebben, is dat dus in wezen heel het Nieuwe Testament, dus ik bedoel dus eigenlijk alle nieuwtestamentische geschriften, vanaf Matthäus tot en met de Openbaring, dat die inderdaad gemeentelijke waarheid bevatten. Nee, meer dan de anderen. Maar ook als het niet gemeentelijke waarheid is die er besproken wordt, dan wordt het daar toch besproken, omdat het op een of andere wijze bij de gemeentelijke waarheid en dus onze bedeling aansluit. Die aansluiting moet toch ook besproken worden? Dat is het hele verhaal. Dus inderdaad gemeentelijke dingen. Nou, dat is ook waar het hier om gaat. En hier in Johannes 14, de gedachte is dat de Heer slechts gedeeltelijk gesproken heeft en inderdaad geen gemeentelijke waarheid heeft geopenbaard, maar hij heeft wel gedeeltelijk gemeentelijke waarheid genoemd, aangestipt, erop gezinspeeld. Dat is heel wat anders dan openbaren. Openbaren wil zeggen de bedekking wegnemen. En dat is nou net wat hij niet gedaan heeft. Hij heeft iets bedekts neergezet. Later zou de bedekking worden weggenomen. En dat zou gebeuren of door de geest die zich zou openbaren via de apostelen in het algemeen, maar natuurlijk via Paulus in het bijzonder. Zij worden dan ook apostelen en profeten genoemd. En de brieven die de apostelen schreven heten profetische geschriften. Echt waar. In de laatste versen van de Romeinen bijvoorbeeld. Hè? Nee, of God die in verborgenheid zou openbaren door profetische geschriften. Nieuwtestamentische profetische geschriften. Dat gaat natuurlijk om dat de apostelen dat gedaan hebben. Maar dat ze die brieven van die apostelen profetisch zijn. Omdat God daarin bepaalde dingen inderdaad geopenbaard heeft. Of, anders gezegd, doordat de Heilige Geest bepaalde dingen daarin geopenbaard heeft. Want dat is het natuurlijk. En dat is wat hier staat. In vers 26. De trooster, de Heilige Geest, die zal u alles leren. Hoe dan? Onder andere, wel, hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dat betekent dat al wat Paulus bekend maakt, om het maar zwart-wit te stellen dan, dat al wat Paulus bekend maakt op de een of andere wijze zou moeten terug te vinden zijn in de woorden van de Heer Jezus. Nou ja, alles wat de Geest bekend maakt, maar die doet het toch via Paulus onder andere dan? Alles wat de Geest bekend maakt zou ons moeten herinneren aan wat de Heer Jezus al gezegd heeft. En de Heer had er gedeeltelijk over gesproken, maar via de latere openbaringen, via de Heilige Geest en dus via de apostelen, zal ik maar zeggen, wordt er volledig over gesproken. En dat is maar waar het om gaat. Zodat je inderdaad moet vaststellen dat gemeentelijke waarheid weliswaar versluierd is in de woorden van de Heer Jezus. En verborgen is in de tekenen die hij deed, maar niettemin met de kennis die wij van de Nieuwtestamentse brieven hebben, moeten we die dingen makkelijk terug kunnen vinden. En de zaak is, het bevestigt ook, of verklaart ook, waarom zo'n verschrikkelijk groot deel eigenlijk van het Nieuwe Testament in de vorm van brieven geschreven is. En niet in de vorm van boeken. Waarom is het in brieven geschreven? Omdat de Heer zich niet aan de wereld bekend zou maken. Dat doe je met een boek. Maar alleen degene die zijn woorden lief hebben. En om zeker te zijn dat het inderdaad maar daar of daar alleen maar bij die bewuste figuren terechtkomt, gaat het dus in de vorm van een brief. Nou ja, het zijn open brieven dan, iedereen kan ze lezen. Maar de vorm is een overeenstemming met de aard van de inhoud. Namelijk, de inhoud is in wezen niet bestemd voor de wereld, maar is bestemd voor de gelovigen. Want aan hen openbaart zich de Heer. En daarom is het in de vorm van een brief omdat het aangeeft dat de waarheid die erin staat inderdaad niet voor iedereen bestemd is. Niet iedereen mag het weten. Wij kennen niet voor niks het briefgeheim. Alles wat in brieven staat wordt per definitie geacht geheim te zijn. En daarom staat bovenaan de brief van wie het komt en naar wie het moet, zodat je dan dus niet verder hoeft te lezen. Ik denk niet dat er veel zijn die zich daarom laten belemmeren. Maar goed, dat even terzijde dan. Hè? Maar dat is wel waarom het zo is. Hè? Dus de geest, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Maar dat hij dat zal doen, wordt al eerder gezegd in hetzelfde vers. Namelijk de troosten, de parakleet, die iets nieuws zal stellen in de plaats voor het oude. Weet u wel, dat is toch wat de troosten doet. En dan krijg je meteen nog een betekenis, nog een toepassing van dat begrip troosten. Hij brengt niet alleen nieuw leven in plaats van het oude. Hij brengt niet alleen nieuw leven in plaats, of nieuw verbond in plaats van het oude verbond. Hij brengt zelfs een nieuwe toepassing van het nieuwe verbond in plaats van de vanouds bekende toepassing van het nieuwe verbond. Hè? En dat is de Hebreeënbrief onder andere, ja. Die dan spreekt over de betere dingen van het nieuwe verbond, van het nieuwe verbond ten opzichte van het oude verbond, maar die en passant net zo goed spreekt over de betere dingen van het nieuwe verbond dan de oudere, de vanouds bekende dingen van het nieuwe verbond. Een voorbeeld ervan is bijvoorbeeld, dat in Hebreeën gesproken wordt over betere beloften, dat wij betere beloften hebben ontvangen dan de belofte die men vroeger ontvangen heeft in de dagen van het oude verbond. En dat is een geraffineerde, want het punt was juist in de Hebreeënbrief dat men onder het oude verbond belofte heeft ontvangen en wij hebben de vervulling van de beloften ontvangen. Niettemin staat er, betere beloften hebben wij ontvangen, zodat aan ons opnieuw beloften gedaan zijn, maar nou op een hoger niveau. De hele gedachte is dan dat als het in het oude, in de oudtestamentische belofte gesproken wordt over een vaderland waarheen men verzameld zou worden, wel nu, aan ons zijn ook beloften gedaan omtrent een beter vaderland. Nog beter bedoel je dus, hè? Want het nieuwe verbond is beter dan het oude, maar de manier waaraan wij delen hebben gekregen aan het nieuwe verbond, is het nog beter. We hebben een vaderland dat nog beter is dan het betere vaderland wat aan Abraham beloofd is. Dat is ongeveer het verhaal. En wij bedelen een beter Jeruzalem dan het betere Jeruzalem wat ook aan Abraham beloofd is. Of aan David. Etcetera, etcetera. Dus het gaat dus inderdaad dubbel op. En als we dus spreken over de trooster die u alles zou leren, die u in heel de waarheid zou leiden, of hoe het allemaal maar heten mag, dan betekent het niet alleen dat die geest dan, dat door de geest inderdaad nieuwtestamentische waarheid bekendgemaakt wordt, maar betekent nog meer, het betekent juist dat de hogere toepassing van het nieuwe verbond aan ons bekendgemaakt wordt. En de begrip troosten krijgt dus een dubbele betekenis. Vertroosting betekent immers het nieuwe in de plaats voor het oude, maar het gaat dus tweemaal op. Wij krijgen namelijk deel aan het nieuwe verbond in plaats van het oude verbond, maar bovendien krijgen we deel aan een betere toepassing van het nieuwe verbond. Omdat het een hemelse toepassing is. En het is dat deel wat in het algemeen en specifiek het inhoud is van de inhoud is van de nieuwtestamentische geschriften. Dat is eigenaardig genoeg, want wij noemen het Nieuwe Testament, maar ik ben langzamerhand geneigd om het te noemen het Nieuwe Testament. Omdat het oude Nieuwe Testament al gewoon in de Oude Testamentische geschriften staat. In de vorm van de belofte. Dat is het verhaal eigenlijk, hoor. Nou, die troosten dus, de Heilige Geest. En dan staat er welke de Vader zenden zal in mijn naam. Nou, hoe dan ook, het betekent in ieder geval dat de werking van de Geest weliswaar iets te maken heeft met de Vader, met de Godheid als zodanig, met onkenbare God, maar net zo goed even te maken met de werking en de bediening van de Zoon. En dat is dan ook wat vervolgens gezegd wordt. Want er staat, die zal u alles leren, hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En het eigenaardige daarvan is dus dat wij weliswaar geneigd zijn aan de ene kant te zeggen dat alles wat aan Paulus en de zijnen geopenbaard werd, was nieuw. Maar niettemin staat hier dat het dat nieuwe van Paulus eigenlijk toch niet anders was dan het indachtig maken van alles wat de Heer Jezus al gesproken had. Zodat achteraf gemeentelijke waarheid gewoon gevonden wordt in de woorden van de Heer Jezus. Hoewel men die aanvankelijk wellicht niet zou herkennen. Daar gaat het om. Hij zal u een dag maken, alles wat ik u gezegd heb. En dan een tekst, dat heb ik altijd moeite om hem te bespreken. Er staat, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld geeft, geef ik u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Ik ben geneigd te zeggen dat dit vers gewoon steeds dezelfde waarheid herhaalt. Nou hoop ik dat u langzamerhand gewend bent aan de wijze van uitdrukken van Johannes. En ik hoop dus dat u ziet dat Johannes soms zinnetjes lang steeds dezelfde dingen zegt, maar soms met hele andere woorden en zonder ze met subtiele voegwoorden aan elkaar te koppelen. Gewoon, hij herhaalt de dingen. En ik ben dus geneigd gewoon te zeggen, vrede, de Heer zegt, vrede laat ik u. Dan vragen we, hoezo vrede laat ik u? En dan is het antwoord, nou, mijn vrede geef ik u. Ik geef u mijn vrede, daarna ga ik weg, dus vrede laat ik u. Dat had ook gewoon dus wat mij betreft kunnen staan. Mijn vrede laat ik u. Ik weet dat er nogal wat over gefilosofeerd wordt over die tekst, alsof het over twee soorten van vrede gaat die zij ontvangen. Maar ik heb nooit het verschil kunnen begrijpen. Ik heb altijd wel mijn best gedaan om te begrijpen wat er gezegd werd, maar ik heb het nooit kunnen begrijpen. En ik vind dit begrijpelijker namelijk. Gewoon vrede, anders niks. Vrede laat ik u. Ja, dat kan moeilijk betekenen, ik neem u uw vrede niet af. Trouwens, hadden ze dan vrede op dit moment? Nee, bepaald niet. En als ze het wel hadden, had het niet hoeven staan in dezelfde tekst. Uw hart wordt niet ontroerd en zijn niet verzaagd. Zij hadden namelijk helemaal geen vrede, ook niet in de algemene betekenis van het woord. Ze waren uitermate onzeker over wat er nu zou gaan gebeuren. Al was het maar alleen vanwege wat de Heer allemaal zei en deed. Dan heb ik het nog niet eens over de gebeurtenissen die te komen stonden en die zij wel degelijk voorvoelden, waarvan ze wel degelijk wisten dat het gebeuren zou. Ze hadden allemaal tegen de Heer gezegd, ga nog niet naar Jeruzalem, ze zullen je doden. Ze waren dus doodsbang, letterlijk. Doodsbang. En dan te zeggen, vrede laat ik u, je krijgt er mijn vrede nog bij. Dat is knap overdreven, lijkt mij. Want ik zou niet weten waarop dat dan gebaseerd is. Ze hadden geen vrede, maar de Heer zegt, ik laat u vrede. En ik laat u iets, wil zeggen, hier is iets van mij, normaal gesproken. Maar ik ga weg, maar je mag het van me hebben, ik laat het hier achter. Dat betekent toch, vrede laat ik u. Of veel anders voor vrede wat anders in, dat maakt niet uit, hè. Ik laat het hier bij u achter, betekent het toch? Dus als de Heer zegt, vrede laat ik u, dan zegt hij dus feitelijk al, mijn vrede geef ik u. Alleen in de uitdrukking vrede laat ik u, wordt bovendien gezegd dat hij weg zou gaan. Terwijl in de uitdrukking mijn vrede geef ik u, niet gezegd wordt dat hij weggaat. Er wordt alleen gezegd dat het zijn vrede is. Vrede die ze hebben in hem. En dat wordt in het eerste zinnetje niet gezegd. Dus je zou gewoon die twee zinnen bij elkaar op moeten tellen, zoals we dat bij Johannes tot nog toe altijd gewend zijn. En als u het niet gemerkt hebt, dan kan ik er nou ook niks meer aan doen. Hè? Maar we zijn het altijd gewend, we tellen ze bij elkaar op. En dan staat er dus, mijn vrede laat ik u. En dat in overeenstemming met het voorgaande deel van het hoofdstuk. Ik ga weg, maar in mij heb je vrede. Ik kan trouwens niet missen, want die term vrede is ook niet zomaar een uitdrukking. In de Bijbel is vrede eigenlijk altijd de verwijzing naar het Nieuwe Verbond. Want het Nieuwe Verbond heet Verbond des Vredes. De mens wordt geacht altijd in oorlog te zijn, altijd in strijd te verkeren, onderling. Maar ook in de relatie met God. Dat is er een van strijd, oorlog enzovoorts. En dat is ook kenmerkend voor het Oude Verbond, zeker. Maar als dan het nieuwe verbond komt, dan heet dat inderdaad een verbond des vredes. Of in Efeze 4, band des vredes. Maar in het Oude Testament, Jesaja met name, verbond des vredes. Of een eeuwig verbond, enzovoorts. Hè. Een verbond waarmee definitief vrede gesloten wordt, niet alleen, maar waarvan het resultaat ook vrede is. Het punt is dat het oude verbond weliswaar ook een overeenkomst is, maar die leidt tot strijd. En dat betekent dus automatisch dat zo'n verbond ook geen stand kan en kon houden. Zo was het ook. Maar het nieuwe verbond is per definitie een verbond van vrede. Soms wordt het begrip verbond gewoon weggelaten, maar niettemin gaat het daar wel om. En als de Heer hier dus spreekt over vrede, die hij hen laat terwijl hij weggaat, als hij hen zijn vrede geeft, dan geeft hij hen gewoon het nieuwe verbond. En dan ben ik nog een stapje, moet ik even nog een stapje verder, want ik heb het al een poosje niet meer gezegd, geloof ik. Waar het om gaat in deze hoofdstukken is dat de Heer hier ons met nadruk wordt voorgesteld als, wat in Hebreeën heet, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of nog anders, de hoge priester of middelaar van het nieuwe verbond. En dat is een verbond des vredes. En dat verklaart waarom deze uitdrukkingen hier ook staan. Vrede laat ik u. Nog even over nadenken. Als je voor vrede dus gewoon invult nieuw verbond, dan zegt de middelaar van het nieuwe verbond hier, ik ga weliswaar weg, maar niettemin laat ik u mijn nieuwe verbond. Dat is natuurlijk wat ver gezocht, dat weet ik wel. Maar er zijn schriftplaatsen genoeg die dat bevestigen. Maar het past hier ook zo aardig in het verband. Want de gedachte is namelijk dat dat koninkrijk, daar zal voorlopig niks van openbaar worden. Waarna de vraag is, ja, maar als het koninkrijk niet komt, leven dan wel onder het nieuwe verbond. Want die dingen horen toch bij elkaar. En dan zegt hij, ja, ik ga weg. Het koninkrijk wordt niet openbaar. Mijn koninkrijk neem ik dus als het ware mee. Maar mijn nieuwe verbond laat ik niettemin bij u achter. Dat is de gedachte. En dat sluit aan bij het voorgaande. Want juist het nieuwe verbond waarin het koninkrijk verborgen is, of de dagen waarin weliswaar een nieuw verbond is aangebroken, maar waarbij het koninkrijk niet openbaar wordt, juist die dingen, die dagen, zijn de dagen van onze bedeling. Dat is nou net die waarheid die in het Nieuwe Testament en met name dan via Paulus geopenbaard zou moeten worden. Dat zijn dan net de woorden die indachtig gemaakt zouden moeten worden, of dat is de volle waarheid die geleerd zou moeten worden. Dat wij namelijk leven in onze dagen weliswaar onder het Nieuwe Verbond, maar niet in een geopenbaard koninkrijk, maar in tegendeel in een hoger en daarmee zelfs beter verborgen koninkrijk. En dat staat dus eigenlijk ook in vers 27... En nou heb ik lang genoeg gepraat om vers 26 en 27 aan elkaar te praten. Want dat is het gewoon, hè. De trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zijn, zal in mijn naam. Die zal u alles leren, zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Kortom, hij zal u vertellen dat je wel degelijk leeft onder het nieuwe verbond. En dus delen hebt aan die vrede die in het Oude Testament zo op zoveel verschillende plaatsen werd aangekondigd.
Ja. Kun je alles wat u gezegd hebt ook opvatten met wat heeft u in het Oude Testament, wat daar was dan? Of alleen letterlijk in de dagen die u ziet?
Ik denk dat het betekent, in de eerste plaats, dat alles wat de Heilige Geest leert ontleend is aan de woorden van de Heer Jezus. En niet andersom, niet in de eerste plaats andersom, dat wil zeggen andersom kan ook. Namelijk alles wat de Heer gesproken heeft, daar zal de Geest ons aan herinneren. Dat kan zijn. Maar voorop ligt dat alles wat de Heilige Geest leert ontleend is aan de woorden van de Heer Jezus. Heb je het verschil? Alles wat de Heilige Geest leert is misschien maar een klein beetje. Misschien theoretisch. Voor het voorbeeld. Alles wat de Heilige Geest leert is misschien maar een klein beetje. Maar alles wat hij leert is ontleend aan de woorden van de Heer. En misschien heeft de Heer wel veel meer gesproken. Want de Heer zal ook gesproken hebben over de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Dat heeft hij ook gedaan. En de functie van de Geest is niet in de eerste plaats ons te herinneren aan de woorden die de Heer gesproken heeft met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk. Maar de functie van de Heilige Geest is in de eerste plaats dat hij ons indachtig maakt al wat de Heer over de gemeente, het verborgen koninkrijk, gesproken heeft. Uiteraard. En dat bedoel ik dus te zeggen. Zo. Waarna je natuurlijk nog de vraag kunt stellen of niettemin toch alles wat de Heer gesproken heeft met de gemeente verband houdt. Maar dat is maar hoe je het interpreteert, hè? Steer spreekt over de grote verdrukking. Houdt het dan verband met de gemeente? Ja, op een of andere wijze moet er wel een relatie te leggen zijn, nietwaar? Dus dat is een discussie die verder nergens toe leidt. Maar goed, het gaat er dan om dat de Heilige Geest zou ook die gemeentelijke waarheid, zal ik maar zeggen, openbaren. En zou ook inderdaad bekendmaken hoe wij wel degelijk leven onder de vrede, onder andere van het nieuwe verbond. Ik zei al, het nieuwe verbond of het verbond des vredes wordt ook genoemd in Efeze 4, waar het vertaald is met band des vredes. Maar in Efeze 2 wordt uitgebreid gesproken over de eenheid die alle gelovigen met elkaar en met Christus hebben. En die eenheid wordt beschreven daar als vrede. Dus trouwens in Efeze 4 dat besproken wordt als eenheid. Er staat dat we ons zouden benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. Dan heb je eenheid en verbond des vredes. Maar in hoofdstuk 2 werd gesproken over dat Joden en Heidenen één zijn in Christus, want Hij is onze vrede. En als vrede het nieuwe verbond is, dan is de uitspraak, want Hij is onze vrede, hetzelfde als Hij is onze middelaar van het nieuwe verbond. Of Hij is de middelaar van het nieuwe verbond waaronder wij leven. En dat betekent het uiteraard ook. En bovendien, de woorden die ik dan nu naar verwijs uit Efeze 2 en Efeze 4 zijn ook met gemak te herleiden naar de woorden die de Heer hier spreekt in Johannes 13 tot en met 17. Over dat ik wil dat ze alle één zijn, weet u wel. Toch? Dat ze één zijn in Hem en door Hem gereinigd worden enzovoorts. Er is een direct verband tussen wat in Efeze geleerd wordt over de gemeente en wat de Heer in Johannes 13 tot 17 zegt over de discipelen. Het is gewoon hetzelfde. Met andere woorden, de woorden van de Efezebrief maken ons indachtig de woorden van de Heer Jezus. En dat is maar wat ik bedoel te zeggen. Dus nog vers 27, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, als u het mij vraagt, dus gewoon één en hetzelfde. Niet gelijkerwijs de wereld geeft, geef ik u, of geef ik hem u die vrede dus. En dan vervolgens, uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd. Want ontroering wil zeggen, eigenlijk ontreddering, wil zeggen dat men geëmotioneerd is, dat men van zijn stuk raakt, dat men niet meer weet hoe het allemaal in elkaar zit enzovoorts. Hè. Dat is ontroerd, wordt alles door elkaar gerommeld, geroerd. En zijt niet versaagd, dat betekent dat men bezwijkt, dat men vertraagt of hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is allemaal uit gebrek aan vrede vanzelfsprekend. En het punt is dus dat de uitspraak, uw hart worden niet ontroerd en zijn niet versaagd, gewoon eigenlijk hetzelfde zeggen als vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Ook twee keer. Maar het is heel gebruikelijk dat in het Johannes-evangelie die dingen twee keer gezegd worden, twee zinnen achter elkaar. En het is ook heel gebruikelijk dat dezelfde dingen eerst positief en dan negatief gezegd worden, hè? Namelijk, ik openbaar mij aan de discipelen, ik openbaar mij niet aan de wereld. Moeten we het nog uitleggen hoe dat zit? Met die klok of zo? Nee? De vorige keer dat ik zoiets meemaakte, kwam de spreker zelf te laat. Ja, dat was nog op een paasmorgen, het was avondmaalsviering en nog een doopdienst ook. En de spreker kwam te laat. Ja, want die was er niet op bedacht dat de tijden en de wet waren veranderd. Weet je nog? Ja, dat zeiden wij ook. Goedemorgen. Toen hij 's middags binnenkwam. Maar goed, dat even terzijde. Laat het niet weer gebeuren. Dit jaar. Ja. Maar u zou in vers 27 helemaal gewoon het principe van de stijl van Johannes moeten toepassen. Namelijk twee keer hetzelfde in positieve vorm. Dus twee keer wordt gezegd wat er goed wel is. En daarna wordt twee keer gezegd hoe het niet is. Of hoe het niet moet. Namelijk, mijn vrede geef ik u. En daarna, uw hart worden niet ontroerd en zijn niet versaagd. Het is een mooi afgesloten geheel, dit vers. Twee keer. Wat er wel gebeurt, wat men ontvangt, En twee keer dat dat niet moet. Namelijk dat men niet versagen, niet zou moeten versagen of moedeloos worden of in strijd geraken of wat dan ook. Daartussenin staat natuurlijk toch nog, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Als ik nou de moeite zou nemen om dat op het bord te schrijven als structuur, dan kunnen ze zich misschien voorstellen dat je krijgt, tweemaal mijn vrede geef ik u, en daarna tweemaal zijn die versaagd of iets dergelijks. En in het midden, zonder verdere parallel, staat dan die ene uitspraak, niet gelijkerwijs de wereld geeft, geef ik hem u. En dat wordt automatisch het belangrijkste deel dan van het vers, want staat in het midden. Zo'n structuur heet trouwens een introversie. En dat betekent dat hij naar het midden wijst. En zo is het ook. De belangrijkste uitspraak in vers 27 is dus niet mijn vrede geef ik u. Maar de belangrijkste uitspraak in het vers is niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Het is namelijk een ander soort vrede. Het is namelijk niet een uitwendige vrede. Maar inderdaad een inwendige vrede voor het hart. Of gewoon vrede met God. Titel van een boek trouwens. Van Billy Graham. Maar daar gaat het om. Een andere vrede. Dat blijkt ook wel, want in het volgende hoofdstuk wordt gesproken over de haat der wereld. Vanaf vers 18 bijvoorbeeld. Hè, Johannes 15 vanaf vers 18. Waaruit daar gesproken wordt over de haat der wereld en over de strijd die er zou zijn tussen gelovigen en ongelovigen. En dat betekent dus inderdaad dat als die gelovigen vrede hebben, is het toch een ander soort vrede dan de vrede die de wereld schijnt te kennen. En daar gaan we dus uitdrukkelijk om. En dan vers 28. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Ja, let op, ik ga heen en kom tot u, moet het zijn, en niet ik ga heen en kom weder tot u, want dan denkt u weer aan de wederkomst. Hè? Kortom, deze woorden, ik ga heen en kom tot u, zijn de woorden van hoofdstuk 14 vers 2. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En het ik kom tot u zou wellicht kunnen zijn, die van vers 3, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Maar uit het verband, gezien het verband, geef ik er de voorkeur aan om het te vergelijken met vers 18. Namelijk, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En dat was de uitdrukking, die is namelijk de wederkomst van Christus, maar op wat we dan noemen de uitstorting van de Heilige Geest. En dat lijkt me veel beter in vers 28. Dat betekent, ik ga weliswaar heen, zichtbaar. Ik zal me niet langer aan u openbaren. En ik kom tot u, ja, onzichtbaar. En in u. De uitspraak, ik ga heen en kom tot u in vers 28 betekent dus gewoon, ik zal niet meer lichamelijk en zichtbaar bij u zijn, maar ik zal wel degelijk in u wonen. Onzinnelijk. Kortom, de uitspraak betekent, ik ga me verbergen. En dan komt er commentaar op natuurlijk, want het is maar de inleiding tot de volgende gedachte. Hè? Namelijk de gedachte, indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. Dat is een mooie, hè? Want het betekent inderdaad dat de Heer zelf verblijd is dat hij naar zijn vader gaat. Hij beschouwt het als een verhoging. Mijn vader is meerder dan ik en ik ga naar mijn vader. Dan is het dus inderdaad zijn verheerlijking. Maar ja, daar gaat het deze hoofdstukken allemaal over. Vers 13 tot 17. Of hoofdstuk 13 tot 17. Eigenlijk het hele Johannes-evangelie natuurlijk. Hè? Over zijn verheerlijking, zijn verhoging. Zijn terugkeer naar waar hij tevoren was. Het gaat over de heerlijkheid die hij zal ontvangen. In dezezelfde, op dezezelfde avond en in dezezelfde redenvoering. Maar inmiddels pas in hoofdstuk 17... zegt de Heer dus ook inderdaad, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Daar gaat het over. En dat gebed is uiteraard verhoord geworden. En als wij de Heer liefhebben, dan zouden we daarom verblijd moeten zijn. En dat betekent dus dat we wellicht bedroefd zijn, of versaagd zijn, of ontroerd zijn, omdat de Heer niet meer met ons hier op aarde is. Dat hij niet meer naast ons loopt, zal ik maar zeggen, of wij naast hem, zo u wilt. Maar We zijn daar misschien bedroefd over, maar niettemin zouden wij blij moeten zijn. Want als wij hem lief hebben, zijn wij blij niet vanwege onze omstandigheden, maar zijn we blij voor hem om zijn omstandigheden. En dat is de inleiding, eigenlijk een pracht van de inleiding tot de Hebreeënbrief. Want de gedachte van de Hebreeënbrief, de openingsgedachte van de Hebreeënbrief is dat de Heer Jezus Christus weliswaar de Messias is, maar aangezien hij de Zoon van God is, zit hij voorlopig niet op de troon in Jeruzalem van zijn vader David, maar zit hij op de troon in de hemel. Dat is jammer voor degenen die het geopenbare koninkrijk per se verwachten, maar niettemin, dat is wat er gebeurd is. En als de vraag gesteld wordt, als Jezus de Messias is, waarom zit hij dan niet op de troon van zijn vader David? Dan is het antwoord, omdat hij niet alleen de zoon van David is, maar ook de zoon van God. En daarom zit hij op de troon van God. En daar kan je niet van terug hebben. Hè? En dan zeg je, nou, dat vind ik dat jammer, want dan gaat het koninkrijk hier op aarde voorlopig niet door. En dat is de verkeerde redenering, want men zou dan blij moeten zijn voor hem, omdat hij inderdaad zo'n heerlijk, zo'n hoog koninkrijk heeft ontvangen. Dat is waar het om gaat. Wij zouden dus blij moeten zijn dat de Heer ten hemel gevaren is en zich verbergt. Blij voor hem en blij met hem. En dat is ook inderdaad de inleiding tot de gedachte van Efeze. Die twee parallele brieven, Hebreeën en Efeze. Dat is de inleiding tot de gedachte van Efeze. Want de Efezebrief leert bijzonder uitgebreid dat al wat wij hebben wij ontvangen omdat wij met hem en dus in hem zijn. En dus past het ons helemaal om blij te zijn met hem. Dus u ziet, als je die brieven leest, Efeze en Hebreeën, dan moet je herinnerd worden aan de woorden van de Heer Jezus. En dat zou de Geest doen, zodat als het gebeurt, dan weet je meteen dat het de werking is van de Heilige Geest. Maar bewijzen kun je dat nooit. En daar gaat het om. Het is tijd voor de pauze, dacht ik. Wij waren in vers 28 van Johannes 14, waar de Heer zegt, indien gij mij lief had, zo zou gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En het is natuurlijk zo letterlijk te begrijpen, als we inderdaad de Heer lief hebben, zouden we blij zijn voor hem, voor zijn verhoging. Maar er steekt natuurlijk de hele gemeentelijke waarheid achter, want de verhoging van Christus aan de rechterhand Gods is tegelijkertijd onze verhoging. Daar gaat het om. Wij zijn namelijk, volgens Efeze, met hem opgewekt. En dat niet alleen, we zijn ook met hem gezet in de hemel. We hebben daar een burgerschap, een erfenis ontvangen. En we hebben daar dus ook inderdaad een toekomst. En dat steekt er allemaal achter. En dan is reden te meer natuurlijk om blij te zijn dat het koninkrijk in de tijd niet meteen openbaar werd, maar dat inderdaad de koning en daarmee het koninkrijk werd verborgen. Daar komt het op neer, want wij zijn daar, wij hebben daar voordeel bij, we hebben daar baat bij. Of zoals Romeinen 11 het zegt, om dan eens een andere brief te citeren, die zegt dat de val van Israël geworden is tot rijkdom en tot zaligheid der heidenen. En daarbij gaat het uiteraard ook gewoon over de roeping van de gemeente. Dus Romeinen 11. Goed. En over die laatste zin, mijn vader is meer dan ik, heb ik het al gehad. Natuurlijk is dat zo, de vader is meer dan de zoon. Want de vader is de oorsprong der dingen. En de gever en de zoon is uiteraard de ontvanger. En dan vers 29. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is. Nou ja, dat heb ik eigenlijk allemaal al besproken inmiddels. Hè? Nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. En daarbij wordt natuurlijk in dit vers net zo goed gesproken over de bediening met name van de apostel Paulus. Dat als inderdaad die gemeentelijke waarheid bekendgemaakt wordt, of gewoon als die gemeente tot stand komt, dan is dat inderdaad op grond van wat de Heer hier al gezegd heeft. Hoe onduidelijk het wellicht ook is, dat maakt niet uit. Via de latere Nieuwtestamentische openbaring wordt het in elk geval duidelijk. En deze woorden krijgen dus eigenlijk pas na de opstanding van Christus en eigenlijk nog pas bij de bediening van Paulus hun volle betekenis. En het betekent dan ook dat u bij deze verse niet in de eerste plaats zou moeten denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar u zou inderdaad moeten denken aan zijn opstanding en hemelvaart en de openbaring vervolgens over wat de consequenties daarvan zijn voor de gelovigen in onze dagen. Zodat al deze woorden die de Heer hier spreekt, zijn woorden die vooruitgrijpen op de gemeentelijke waarheid. Dat is dan ook ongetwijfeld de reden waarom men in het algemeen het Johannesevangelie beschouwt als het meest voor de hand liggende Bijbelboek om te lezen voor degenen die de schrift niet kennen, die het evangelie niet kennen enzovoorts. En in het kader van evangelisatie heeft men ook dikwijls versies van het Johannes-evangelie laten drukken. Een klein, weet je wel, met één liedje erin, zo'n klein dingetje, weet je wel. Een Johannes-evangelietje heet het dan, hè? Een evangelietje. Terwille van evangelisatie, ja, omdat men vindt dat juist daarin het evangelie uiteengezet wordt. Men vindt het ook een van de makkelijkste boeken eigenlijk voor degene die de schrift niet kennen. Al moet ik er dan meteen zelf aan toevoegen dat ik persoonlijk vind dat juist het Johannes-evangelie het meest veelzijdig is, het meest veelomvattend is, denk ik, van de Nieuwtestamentische boeken. En dat samen met de Hebreeënbrief uiteraard. De Hebreeënbrief heeft precies hetzelfde karakter. Het is wat ik in de pauze net tegen broeder Dirk zei, Esselink. Namelijk dat je kunt hier een heleboel aantekeningen over maken. Of van mijn kant, je kunt er heel lang over praten en nooit het idee krijgen. Je krijgt nooit het idee alles gezegd of alles geschreven te hebben. Ik ben nooit volledig in de commentaar. En bij heel wat andere Bijbelboeken gaat dat wel. Daar kun je volledig becommentariëren en vergelijken, aantekeningen maken. Dat is het dan. Maar met name het Johannes-evangelie, daar raak ik in ieder geval nooit over uitgepraat. En heus niet omdat het mijn hobby is, want dat is het zeker niet. Ik hou ervan iets te doen en dan heb ik het gehad, dan ben ik ermee klaar en dat geeft een zekere bevrediging. Maar met het Johannes-evangelie gaat dat niet en bij de Hebreeënbrief gaat het ook niet. Daar kun je tot de lengte van jaren over doordenken en spreken dus en opschrijven, zonder ooit het idee te hebben er klaar mee te zijn. En dat komt omdat het inderdaad zo rijk is en om zoveel omvattend is. Want dat is natuurlijk toch zo. Vanuit een boek als dit kom je in ieder geval het hele Nieuwe Testament door. En voor een groot deel ook het Oude. En wat de Hebreeënbrief betreft geldt dat eigenlijk nog meer. Daar kom je inderdaad het hele Nieuwe Testament door. Maar zeker ook het hele Oude. Ja, kan niet missen omdat het nog eenmaal geschreven is op basis van het Oude Verbond. Op basis van het Oude Testament. Maar de aard ervan is eigenlijk min of meer gelijk. En dat laat zich eenvoudig verklaren. Beide boeken spreken namelijk over Christus in zijn tegenwoordige positie, uitermate verhoogd, als de middelaar van het Nieuwe Verbond en als de hoge priester en koning na de ordening van Melchizedek. En als u nou zou vragen, is er nog zo'n boek wat een beetje die aard heeft? Dan zeg ik, ja, dan ken ik er nog twee. Dat is Jesaja. Maar daar heb ik al van gezegd, het Johannes-evangelie lijkt mij geschreven te zijn nadat Johannes eerst Jesaja gelezen heeft. En nog een ander boek met eenzelfde soort karakter is Openbaring, inderdaad. Al gaat het dan in de eerste plaats om de openbaring van het koninkrijk. Maar er zit een hele diepe en brede achtergrond achter. Inclusief de gemeentelijke waarheid uiteraard. Nou goed, dat even terzijde. Nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Maar diezelfde uitspraak, die zou net zo goed gedaan kunnen worden over het Oude Testament. Want ook in het Oude Testament zijn heel wat dingen gezegd en geschreven, die daar op zichzelf volstrekt onduidelijk zijn, maar die in wezen de basis vormen voor de Nieuwtestamentische waarheid. Dus Oud-Testamentisch onduidelijke schriftplaatsen en zelfs onduidelijke beelden die daar zijn omdat ze nou eenmaal spreken over de tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. Dat is precies hetzelfde. Het staat dus in het Oude Testament opdat wij zouden geloven nu deze dingen via de geest aan ons geopenbaard worden. En we zouden zien dat ook de roeping van de gemeente wel degelijk gebaseerd is op Oud-Testamentische uitspraken. En de mooiste is en blijft voor mij nog altijd die van Genesis 1 vers 3. Daar zij ligt. En dan 2 Korinthe 4, hè, wat ik zo vaak citeer. God heeft gezegd dat er licht zou zijn. Wel, hij heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is het evangelie van Paulus dus. Hè. Verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zodat Genesis 1 vers 3 al spreekt over gemeentelijke waarheid. Achteraf gezien. Nou goed, dan laat ik het maar weer bij. Vers 30, ik zal niet veel meer met u spreken, de Heer zegt dus ook, ik laat het er maar bij. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Die uitdrukking heeft aan mij niets, dat is natuurlijk een moeilijke uitdrukking in zichzelf. Maar in het verband waarin het gezegd wordt, wordt de uitdrukking, dacht ik, wel verklaard. Het komt erop neer dat als die overste deze wereld komt, dan wordt er door de Heer niks meer gesproken. Dat zegt hij. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt. Dat betekent niet dat de Heer kiest nu om niet veel meer tot zijn discipelen te zeggen. Bovendien, de volgende nog drie hoofdstukken waarin hij tot hen spreekt. Niettemin, hè. Maar het betekent gewoon dat er inderdaad nog maar weinig tijd is ook om te spreken. En dat binnen enige uren de overste deze wereld komt. Namelijk, hij zal binnen enige uren deze plaats verlaten, uitgaan naar de Hof van Gethsemane om daar vervolgens gevangen genomen te worden. En dat gebeurt kennelijk door de overste deze wereld. En als dat in het enkelvoud staat, dan is het kennelijk Satan zelf, uiteraard. Ook meteen ook hoog opgevat, hè? De overste deze eeuw, de overste deze wereld is inderdaad de God deze eeuw, of hoe je maar heten mag, namelijk Satan zelf. En dan staat er, en hij heeft aan mij niets, en dat betekent inderdaad dat de Heer tot hem ook niet veel zou spreken. Dat doet hij ook niet. Dat is eigenaardig, hè? En dat staat ook al in het Oude Testament, dat de Heer na zijn gevangenneming inderdaad nauwelijks enige woorden antwoord op de vele vragen die hem tijdens de zogenaamde procesvoering gesteld worden. Hij zegt niks. Waarom niet? Omdat hij spreekt met de Satan zelf en tot de Satan zelf heeft hij niks te zeggen. Die zou namelijk gewoon verslagen worden. Daar komt het op neer. En dat stond ook al vast. En dus viel er niks te bespreken. Bovendien, met de vijand valt sowieso niet te praten. Dat geldt altijd, ook als de vijand de mens is of zo. Met de vijand valt sowieso niet te praten. Woorden worden toch verkeerd uitgelegd enzovoorts. Dus dat leidt toch tot niks. En met de Satan spreken heeft natuurlijk wel helemaal geen zin. Kunnen we hem toch niet tot een overeenkomst komen. Tenzij je aan hem aanpast. En dat kun je beter niet doen. En dat is wat er gebeurt. Daarom spreekt de Heer niet, omdat hij in werkelijkheid spreekt tegen de Satan zelf. Maar die zou overwonnen worden, niet met de woorden die tot hem gesproken zouden worden, maar gewoon door de opstanding van Christus uit de dood. En daartoe moest hij uiteraard eerst de dood ingaan. En dat liet de Heer dus gewoon gebeuren. Het Oude Testament zei het ook al, hè. Gelijk de schapen stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar dat is inderdaad wat er gebeurde. De Heer sprak nauwelijks iets. Ik geloof dat hij één keer bevestigde dat hij de Messias was. Zegt hij de Christus. En toen zei hij, gij zegt het. De antwoord hij wel. En zelfs dat antwoord is nog niet eens helemaal correct. Als je het letterlijk neemt. Want hij was de Christus niet. Hij zou het nog moeten worden door zijn opstanding uit de dood. Zodat als de Heer aan tot zijn rechter zegt dat hij de Christus is, dan zegt hij dat dus kennelijk toch vooruitziend op zijn dood. Op zijn veroordeling. Merkwaardig genoeg. Hij ging er dus vanuit dat hij gedood zou worden. En zo zou het natuurlijk ook zijn. Maar goed, de Heer zou niet veel meer spreken, zegt vers 30. Maar er staat tegenover, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Zodat de Heer hier ook niet in gebreken blijft of zo. Maar in tegendeel, wat zij nog meer zouden moeten horen, zouden zij horen, maar niet van hem, althans niet van hem in die hoedanigheid, maar zouden ze horen via de bediening van de Heilige Geest, zoals het heet. Dan vers 31, maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doelgelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Ik weet niet waarom er een punt staat achter geboden heeft. Want als je het mij vraagt, is de zin toch niet af. Maar opdat de wereld weten, nou wat dan? En opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb, en opdat de wereld weten dat ik al zo toegelijkwijs de Vader mij geboden heeft, nou wat? Er staat ineens een punt, ik weet niet hoe dat komt, dat lijkt me helemaal niet goed. Het had beter een dubbele punt kunnen zijn of zo, hè. Dan weet ik niet of dat grammaticaal wel juist is. Maar opdat de wereld dat zou weten, laat ons opstaan en laat ons van hier gaan. Dat gebeurt overigens niet meteen. Maar het zou wel gebeuren, maar binnen afzienbare tijd. Ten slotte is het zo dat wat nu verder volgt, hoofdstuk 15, 16 en 17, die drie hoofdstukken lezen, En dus ze uitspreken, dat neemt maar heel weinig tijd. En alvorens op te staan en daadwerkelijk heen te gaan, sprak hij dus nog hoofdstuk 15, 16 en 17. En toen stond hij inderdaad op. Want dat is 18 vers 1, hè? Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En dat is uiteraard hof van Gethsemane, al wordt de naam hier, dacht ik, niet genoemd. Maar het punt is dat als hij zegt, opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, laat ons opstaan en van hier gaan, dat duidt inderdaad op zijn, op zijn lijden en sterven, wat zou plaatsvinden. En daaruit, uit die bediening van de Heer, dat hij inderdaad het kruis heeft gedragen en de schande veracht, om het met Hebreeën 12 te zeggen, daaruit weten wij dat hij de Vader lief heeft en daaruit weten wij dat hij deed gelijkerwijs de Vader hem geboden had. Dat is natuurlijk ook twee keer hetzelfde. Want het punt is, maar dat is de Hebreeënbrief, daar hebben we de parallel. Het punt is dat de Heer immers op aarde gekomen was om de wil Gods te volbrengen. En uiteraard de wil van de Vader te volbrengen. En dus deed hij dat uit liefde voor de Vader. Die Vader had hem namelijk nodig. Ik heb het wel eens meer gezegd. Het hele verzoeningswerk wat door de Heer Jezus Christus tot stand gekomen is, dat was weliswaar nodig vanwege onze zonde, maar dat is niet een goede antwoord op de vraag. Waarom was het nodig? Hè? Waarom moest de Heer sterven en uit de dood opstaan? Om onze zonde? Nou ja, min of meer. Maar het Bijbels antwoord op die vraag is namelijk dat dat moest vanwege de rechtvaardigheid Gods. Gods rechtvaardigheid eiste dat. Maar uitgebreid, dan komt het er gewoon op neer, dat als een rechtvaardig God de zondaar de zonden wil vergeven, dan zal hij toch iets moeten doen om zijn rechtvaardigheid vast te stellen. Want als de rechter de zondaar de zonden vergeeft, is de rechter ineens niet meer rechtvaardig. Dat heet niet rechtvaardigheid. Dan is hij weliswaar genadig. Maar een rechter is niet aangesteld om genadig te zijn, maar om rechtvaardig te zijn, om het recht te handhaven namelijk. En het punt is dan ook dat als een rechtvaardig God onze zonde vergeeft, dan houdt hij zelf op eigenlijk om rechtvaardig te zijn. En wat schieten we daar nou mee op? Dan worden wij rechtvaardig verklaard door iemand die op grond daarvan onrechtvaardig is. En als je door een onrechtvaardige rechtvaardig verklaard bent, dan betekent die rechtvaardig verklaring dus inderdaad helemaal niets. Zo, dat is het verhaal. En daarom was het nodig dat de straf op de zonde inderdaad een rechtvaardig oordeel ontving, zoals de schrift dat zegt. En daarom moest de Heer Jezus lijden en sterven. Niet omdat wij vergeving zouden ontvangen zozeer, hoewel dat wel zo is uiteraard, maar in de eerste plaats omdat het voor de rechtvaardigheid Gods noodzakelijk was. Kort gezegd, het was niet om onze zonden, maar om zijn rechtvaardigheid. Niet om de zonden van de zondaar, maar om de rechtvaardigheid Gods. En dat verzin ik niet, dat staat gewoon letterlijk in wat moeilijke zinnen overigens, maar staat letterlijk in Romeinen 3. Hè. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Er staat nog veel meer omheen, maar daar ga ik allemaal niet op in. Maar dat is wat er staat. Hè. Dat is Romeinen 3, vers 25. Er staat dat de verlossing in Christus Jezus is. En dat wij dus om niet gerechtvaardigd worden uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is vers 24. En dan Romeinen 3 vers 25. Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft tot verzoening, door het geloof in zijn bloed, maar die tussenzin sla ik even over. Hè. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Niet om zijn rechtvaardigheid te geven, hoewel dat waar is. Dan zeg ik altijd, dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Hè? Er staat om zijn rechtvaardigheid te betonen, te demonstreren dus. En nog een keer in vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En het staat er twee keer. Eén keer in verband met de zonden die vergeven worden en die gedaan zijn nog onder het oude verbond. Dat wil zeggen, die zonden worden ook vergeven door diezelfde verzoening en verlossing die in Christus Jezus is. Maar het geldt ook voor de zonden die gedaan zijn in de dagen van het Nieuwe Verbond, sinds zijn opstanding. En dat zegt vers 26. Dan staat er dus inderdaad twee keer, omdat we vooral niet moeten denken dat men in het Oude Testament door de wet gerechtvaardigd moest worden en onder het Nieuwe Testament pas uit de genade. Nee, het is in allebei de gevallen zo dat men gerechtvaardigd wordt uit genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En want die verlossing is mogelijk omdat God Christus voorgesteld heeft tot verzoening, staat er, waardoor inderdaad de rechtvaardigheid Gods intact blijft. En waarmee de rechtvaardigheid Gods dan ook inderdaad bewezen is. Daar gaat het om. En waaruit blijkt dus de liefde van de Heer Jezus Christus voor zijn hemelse Vader? Uit het feit dat hij inderdaad die wil Gods volbracht heeft. En dat is wat hij zei in Hebreeën 5. Nee, het was Hebreeën 10, geloof ik. Waar hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik kom om uw wil te doen. En in de rol des boeks is van mij geschreven, enzovoort. Hè? Dat was Hebreeën 10 en dan geciteerd uit Psalm 40. Dus onder andere dan Hebreeën 10 vers 7. Geciteerd uit Psalm 40 vers 7 ook. Zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, ik kom om uw wil te doen, enzovoorts. Daar gaat het om. Dus de liefde van de Zoon voor de Vader blijkt uit het feit dat hij inderdaad zijn wil volbracht en dus zijn kruis op zich nam, leed en stierf, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid in de eerste plaats, en dus afgeleid daarvan tot vergeving van onze zonden. En dit was dan antwoord op de vraag waaruit blijkt dat de Heer Jezus zijn hemelse Vader lief had. Wel, hij leed en stierf om Gods wil te doen. En andersom kun je het ook zeggen, waaruit blijkt dat de Heer Jezus dan wel God ons lief had. Uit precies hetzelfde dus. Maar dat is Romeinen 5. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is precies dezelfde gedachtegang. Want hij moest lijden en sterven in de eerste plaats tot betoning van Gods rechtvaardigheid, en in de tweede plaats daarvan afgeleid tot vergeving, tot verlossing, tot vergeving van onze zonden. Waaruit blijkt zijn liefde voor de Vader? Doordat hij inderdaad voor hem, voor die Vader, leed en stierf om zijn rechtvaardigheid te tonen. Dat was het antwoord hier in Johannes 14, vers 31. En aan de andere kant, waaruit blijkt zijn liefde voor ons? Wel, dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat hebben ze allebei weer dus. In beide gevallen gaat het om een demonstratie van zijn liefde. Naar beide kanten dus. En ik citeerde dus uit Romeinen 5, vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. En ik meen, maar ik kan het zo gauw niet vinden, ik meen dat die uitspraak in Titus ook herhaald werd. Maar die wil me zo gauw niet binnen schieten. Goed. Je kan wel proberen om het op te zoeken, maar nou, nee, is niet dit. Dus dan vind ik het helemaal niet. Maar daar gaat het om, hè. Het is een demonstratie van Gods liefde. Of beter, het is een demonstratie van de liefde van de Heer Jezus Christus voor zijn hemelse Vader, dat hij leed en stierf. En het is aan de andere kant, maar dat staat niet in Johannes 14. Het is een demonstratie van de liefde van Christus voor de zijnen. En dus voor de zijnen. En zelfs voor de zondaar, moet ik zeggen. Want zo staat het er in Romeinen 5. Dat hij voor hen leed en stierf. Wel, nadat wij dan Romeinen 3 geciteerd hebben in dat verband, komen we heel gemakkelijk in Johannes 15 terecht. Want in Romeinen 3 staat immers dat hij verlossing is. Er staat, wij worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God heeft voorgesteld tot verzoening. Bij het laatste deel staan we hier stil in Johannes 14 vers 31... Maar het eerste deel komt vervolgens in Johannes 15 aan de orde. Namelijk dat de verlossing in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Want de strekking, dat zeg ik nu met opzet, nu even, in de laatste minuten. Ik moet er dan lekker volgende keer op terugkomen, maar dan kun je vast even over nadenken. Is de schrik misschien niet zo groot? Want in het volgende gedeelte, Johannes 15, vinden wij het voorbeeld. Sommigen noemen het een gelijkenis, maar dat is het eigenlijk niet. Vinden wij het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. Het is trouwens niet een gelijkenis. Als dat iets met een gelijkenis te maken heeft, is het de verklaring van een gelijkenis. Want de wijnstok wordt in het Oude Testament al in overdrachtelijke betekenis, geestelijke betekenis dus, genoemd. En hier wordt dat niet herhaald, hier wordt het verklaard. Hier staat namelijk, ik ben de ware wijnstok. Als het al een gelijkenis was, zou die ergens anders gevonden moeten worden. Wat is de wijnstok in het Oude Testament? En hoezo is Christus dan de ware wijnstok? Enzovoorts. Nou, om het heel vlug te zeggen, de wijnstok is eigenlijk Abraham. De wijngaard namelijk is de belofte aan Abraham. De wijnstok, de wijngaard heeft te maken dus met de belofte van eeuwig leven. U weet toch wat een wijnstok belooft?
Wijn.
En dat is nog het leven van het nieuwe verbond. De Heilige Geest, zeggen we. Dat past mooi bij het volgende hoofdstuk. En bij dit hoofdstuk, want er volgt ook nog het een en ander over die geest. Maar het is gewoon eeuwig leven. Het leven van het nieuwe verbond. Het leven van Christus, dat is de wijnstok. En die wijnstok zou dat dan ook inderdaad voortbrengen. Dus Abraham is de wijnstok. En wie is dan de ware wijnstok? Dat antwoord wil ik graag horen, ja. We kennen elkaar al langer blijkbaar, hè? Het zaad van Abraham, dat is dan de ware wijnstok uiteraard. Want de belofte was een Abraham en zijn zaad. Die gedachtegang vinden we natuurlijk rechtstreeks terug, ook in Romeinen, maar dat is Romeinen 4. En daarnaast in Galaten 3. Galaten 3 nog iets sterker, omdat het daar letterlijk ook staat. Hè? Daar staat de belofte zeggen dan Abraham en zijn zaad. Zaad in het enkelvoud, namelijk zaad van Abraham, het welke is Christus. En als Abraham dus de wijnstok is, dan is Christus de ware wijnstok. En mocht u dat moeilijk vinden, draai hem gewoon om, want het maakt niks uit verder. Als Christus zegt, ik ben de ware wijnstok, wie is dan de wijnstok? Ja, Abraham dus, want Christus is de zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1, het eerste vers van het Nieuwe Testament. Onder andere dan, hè, want er staat nog wel een paar keer natuurlijk. De gedachte is namelijk dat de wijnstok of de wijngaard, of hoe je dat benoemt, dat de wijnstok een beeld is van de belofte die gedaan is in oud-testamentische tijd. De belofte met betrekking tot eeuwig leven. Dus ook gewoon, heel concreet, de belofte van het nieuwe verbond. En hier in de dagen van het oude verbond zegt de Heer, ik ben die wijnstok, of hij zegt, aan mij zijn de beloften gedaan, in mij zijn de beloften ja en amen, of hoe dat allemaal maar heten mag. Ik ben de middelaar van het nieuwe verbond, het is allemaal volstrekt hetzelfde. In mij is het leven, of ik ben de opstanding en het leven, het is allemaal volstrekt hetzelfde. En wie in mij blijft, sprak hij nog in de dagen van het oude verbond, wie in mij blijft, krijgt dus vervolgens automatisch, min of meer, het is kwestie van tijd, deel aan het nieuwe verbond en dus aan het eeuwig leven. Nou, meer is het niet. Dat is de strekking van heel dat gedeelte over de ware wijnstok en de ranken. Het is in wezen weer de herhaling van iets wat al eerder in Johannes staat. We krijgen trouwens in Johannes, wat dat betreft, wat leringen van de Heer betreft, helemaal geen nieuws meer. Alles is al ontleend aan wat in het verleden al gezegd is. Blijven herhalingen, nog eens herhalingen. Maar laten we zo zeggen, dat eerste gedeelte van Johannes 15 is de herhaling van het gedeelte in Johannes 8, vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, maar dat was nog onder het oude verbond, want het nieuwe verbond was er nog niet. Hij zei, indien gelieden in mijn woord blijft, ook in de toekomst dus, hè, indien gelieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, want dan zult gij de Heilige Geest ontvangen, die zal u in heel de waarheid leiden, zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, want dat waren ze nog niet, want ze leefden nog onder het oude verbond. Dan zegt de Heer toch gewoon ook, ik ben de wijnstok, en als je in mij blijft, zult gij vrucht dragen, of niet? Ik ben de middelaar van het nieuwe verbond, dus blijf in mij, want binnen afzienbare tijd zal het nieuwe verbond aanbreken. door de dood en opstanding van de Heer uiteraard. En toen werden ze... link, heet zoiets in het Nederlands, hè? Toen werden zij giftig, of weet zoiets. Nou, want dan zeggen ze, hoezo vrijmaken? Want wij zijn Abraham's zaad. Leuk, hè? Dat is allemaal Johannes 8. Wij zijn Abraham's zaad. Dan zeggen ze toch ook, wij zijn ranken van de wijnstok. Omdat ze veronderstellen dat Abraham de wijnstok is. Nee, volgende keer kom ik uitgebreider op de rugzak en laten zien dat het heus allemaal in de schrift staat. Wij zijn Abraham's zaad. Wij zijn de ranken. Daarom zegt de Heer in Johannes 15, maar niet meer tot deze lui, maar wel tot zijn discipelen, zegt hij, ik ben de ware wijnstok, je moet in mij blijven. Niet zozeer in Abraham, hoewel het niet verkeerd is, maar je moet in mij blijven, dan zul je vrij worden enzovoorts. Als je het gedeelte in Johannes 8 dus ook verder leest, dan zul je daar lezen dat inderdaad over oude en nieuwe verbond eigenlijk gesproken wordt. Want er wordt gesproken over de slaaf en de zoon, de dienstknecht en de vrije dus, in vers 34 en 35 enzovoorts. En bovendien eindigt dit schriftgedeelte in Johannes 8 met zijn namen dan stenen op, diezelfde lui die in hem geloofden. En tot welke de Heer Jezus zei, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Die lui die namen stenen op, vers 59, dat zij ze op hem wierpen, ze wilden hem dus doden. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Nou, als dat niet de beschrijving is van onze bedeling, weet ik het niet meer. Hij verborg zich en ging uit de tempel. Oftewel, de zaligheid werd van de Joden weggenomen, werd gegeven aan de heidenen. Toch? En aan de andere kant, er voert een hemel en de wereld bleef in duisternis achter. Dat is precies hetzelfde. En zelfs letterlijk werd de tempel verwoest. Nou, diezelfde gedachtegang uit Johannes 8, vers 30 tot en met 59 eigenlijk, wordt hier samengevat als de Heer spreekt tot zijn discipelen over de ware wijnstok en de ranken. Want de gedachte is, nou de gedachte is trouwens ook min of meer dezelfde als die van de olijfboom in Romeinen 11. Over takken die afgesneden worden. Net zo goed als de ranken afgesneden worden van de wijnstok, zo worden de takken afgesneden van de olijfboom. En de betekenis van beide, de wijnstok en de olijfboom, is eigenlijk gelijk. De wijnstok is eigenlijk de belofte van het nieuwe verbond. En de olijfboom is, als je het heel smal neemt, is eigenlijk gewoon het nieuwe verbond. Want olijfolie is net zo goed een beeld van de geest. Ik zeg het nou maar in de traditionele termen. Olijfolie is net zo goed een beeld van de geest als dat de wijn dat is. Er zit er een beetje verschil in, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar in principe gaat het om hetzelfde. En dat is dus wat het beeld van de wijnstok en de ranken voorstelt. Het spreekt niet over mensen die gelovig zijn en wedergeboren zijn. En als ze geen vrucht dragen en er niet naar leven, dat ze dan alsnog hun zaligheid verliezen. Het gaat niet over afval der heiligen, zoals dat officieel heet, want dat bestaat nog helemaal niet. Het gaat om heel andere dingen. Het gaat erom dat men trouw zou moeten zijn aan de Heer en hem zou moeten volgen tot in de wedergeboorte. Zodat men daardoor uitgeleid zou worden uit het oude verbond en gebracht zou worden onder het nieuwe verbond. En dat gold niet alleen in die tijd, geldt in onze dagen nog steeds voor ieder die onder de wet leeft. En bedoel ik heus in de eerste plaats dit keer de Joden mee, zal ik maar zeggen. Men zal bij dat woord moeten blijven. Men zal moeten geloven wat de schrift zegt en dan zal men vanzelf inderdaad komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en daardoor vrucht dragen. Want hij is de ware wijnstok. Goed, daarover hebben wij het dus de volgende keer. Dus als u nou denkt, van dat kan toch helemaal zo niet, dan heb u mooi 14 dagen de tijd om u te wapenen. En van repliek te dienen eventueel. Zullen we danken?